met dit mooie nummer. En laten we dan nog maar eens kijken naar de coronacijfers. Die laten ook vandaag zien dat in Vlaanderen de daling in bepaalde provincies opnieuw een lichte stijging aan het worden is. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het is dan ook geen overbodige luxe om nog eens te raden te gaan bij Geert Molenbergs, biostatisticus aan de U Hasselt en de KU Leuven. Goedenavond.
Goedenavond.
Hoe interpreteert u de stabilisatie of zelfs de lichte stijging waar we nu mee te maken krijgen?
Ja, het is een beetje een complex verhaal op dit ogenblik. Hè. We zien in de meeste Vlaamse provincies inderdaad dat er een stabiel profiel is, lichtjes stijgend ook. In de Waalse provincies en in Brussel zien we dat niet, met de uitzondering van Luxemburg. De provincie Luxemburg laat ook duidelijk een stijging zien, en dan met name in die gemeente in de grensstreek. En dan zien we al één stukje van de verklaring. We hebben natuurlijk vrij snel lage cijfers opgebouwd. Hè. We hebben het een heel periode goed gedaan en we zijn afgedaald. Maar dan natuurlijk is het iets makkelijker om terug te importeren uit het buitenland. En omdat Luxemburg, Groothertogdom, zo'n hoge cijfers heeft, is het ook niet verwonderlijk dat we het daar zien. Maar ook in de grensstreek in Vlaanderen, in Limburg, in Antwerpen, zien we toch wel dat er wat toename is in de gemeenten die in de grensstreek liggen. Maar niet alleen daar, we zien het overal wel een beetje.
Ja, voilà. En dan komen we misschien toch weer automatisch terecht bij nog andere verklaringen. Wat zou er nog kunnen spelen?
Wel, één ding is natuurlijk het terugveranderen van het testbeleid. Hè. We hebben van eind oktober tot eind november asymptomatische gevallen, ook na hoog risico, niet kunnen testen. Hè. We hebben noodgedwongen een beetje moeten afschakelen. We schakelen nu terug op. Dat betekent natuurlijk dat we nu meer en meer asymptomatische gevallen terugdetecteren. Dat komt in de cijfers en daardoor stijgen ze. Dat is natuurlijk goed dat we vinden wat er zich op het terrein afspeelt, want anders, en dat is natuurlijk wel een stukje gebeurd, krijg je transmissie en verspreiding in de bevolking waar je wat minder zicht op hebt, tot er dan weer bijvoorbeeld plots uitbraken zijn in woonzorgcentra. En dat zien we ook nog wel vandaag. Hè. Dus die zijn ook nog wel bezig, wat voor een deel ook verklaart waarom we in de ziekenhuiscijfers ook een stabilisatie zien. Het is niet alleen in het aantal gevallen. Hè.
Wat denkt u van nog andere factoren? Steven van Gucht van Cienciano die zei, een toename van de mobiliteit blijkt vaak een goede voorspeller. Wat moeten we denken van de scholen bijvoorbeeld? Wat zegt u daarop?
Het zijn allemaal zaken die bijdragen. Hè. We zien dat de mobiliteit gedaald is tot op een lager niveau in de eerste en de tweede week van november. Niet verwonderlijk, hè. Dat was de periode dat de cijfers slecht waren, dat we de scholen ook 2 weken gesloten hebben. En dat brengt altijd een dalende mobiliteit mee. Echter,
ja, want je kan de mensen niet verwijten dat als de winkels opnieuw open gaan en de scholen zijn open, dat de mobiliteit verder gaat dalen. Hè.
Ja, en als de scholen open zijn, dan is er uiteraard mobiliteit, want anders kunnen we niet naar school, dat is evident. Maar de mobiliteit is nooit, ook niet in de periode dat de scholen toe waren, gedaald tot op het niveau dat we hadden in maart, april. Toen is echt veel meer nog stilgelegd. Nu niet, nu proberen we dat eigenlijk zonder die absoluut dezelfde lockdown te doen. Maar daardoor zijn natuurlijk ook bedrijven en andere werkplaatsen die blijven functioneren. En dat verklaart voor een stukje ook wel de mobiliteit inderdaad. En we weten dat in de werkplaats ook wel wat besmettingen plaatsvinden. Niet om dat absoluut te dramatiseren, maar wel om aan te geven dat wie kan telewerken dat best doet. En wie toch naar het werk gaat, moet heel voorzichtig zijn met contacten met collega's en met klanten en met wie dan ook.
U zegt, we weten dat er op de werkplaats wel wat besmettingen zijn ook, maar als het over die bronopsporing gaat, weten we eigenlijk intussen al wel voldoende over waar en hoe mensen besmet worden? Moet die bronopsporing toch nog niet beter georganiseerd worden, stilaan?
Die moet beter, hè. De mensen vragen dat ook, hè, want de mensen zeggen wij doen inspanningen, dus moet de overheid dat ook doen, helemaal correct. Maar daar zien we wel evolutie, hè. Dat gaat wel beter. We zien nu ook, hè, dat er heel wat bronnen echt terug te brengen zijn tot de familiale sfeer. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, dat weten we ook vanuit het buitenland. We zagen dat bijvoorbeeld in augustus en september al in Nederland en Duitsland. Het komt het gezin binnen van ergens, iemand brengt het mee en dan is het logisch dat ook de andere gezinsleden besmet geraakt. Maar de vraag is dan vooral ook, wie heeft het binnengebracht? Niet alleen wie heeft het binnengebracht, maar van waar is het gekomen? Hè? En dat er naar de werkplaats wordt verwezen als een mogelijke bron, zonder dat te dramatiseren, is ook niet heel verwonderlijk, want veel andere dingen zijn er ook. Nee, we hebben een periode gehad dat de winkels toe waren, ook de horeca is toe enzovoort. Dus dat is natuurlijk een van de plaatsen van waar we het nog wel kunnen binnenbrengen.
Ik wou het net zeggen, worden pakweg, hè, want ik hoor en lees, familie, maar worden pakweg besmettingen in ja, bedrijven dan, of werkplaats niet onderschat. Veel mensen die op het werk besmet zijn geraakt in de praktijk, die weten misschien niet eens dat het precies daar gebeurd is. In familieverband is dat veel duidelijker. Als de contactopsporing daar vraagt, ja, heb je een idee? Ja, mijn vader is ook getroffen door corona. Die lijntjes zijn veel korter.
Dat hebben we altijd blijven zeggen ook. We hebben er altijd op blijven wijzen. Bijvoorbeeld ook rond de discussie of het nu goed was of niet om horeca te sluiten bijvoorbeeld. Het is gewoon moeilijker om vast te stellen. Maar inderdaad, de familie zorgt voor een soort van multiplicatoreffect. Wie besmet geraakt gaat naar huis, besmet de gezinsleden. Dat is natuurlijk ook niet goed. Daarom is het belangrijk van de contacten tussen gezinnen toch zoveel mogelijk te beperken, dat het dan ook weer niet verder begint te lopen. Ja. Maar aan de bron, dus bijvoorbeeld de werkplaats, en er zijn heel veel bedrijven en grote sectoren waar heel hard gewerkt wordt en ingezet op telewerken en op zo veilig mogelijk organiseren waar men niet kan telewerken, maar ik denk dat er nog altijd wel winst te boeken is op heel wat plaatsen ook wel.
Ja, voor we over wat komt verder praten, wil ik nog even de scholen erbij halen. Uit nieuw onderzoek zou blijken, nog maar eens, dat scholen niet de motor zijn van de coronabesmettingen in Vlaanderen, maar tegelijkertijd blijkt uit de cijfers van Cienzano dat die cijfers voor jongeren de afgelopen weken wel gestegen zijn. Hoe valt dat te rijmen?
Wel, er zijn heel veel bronnen die inderdaad aangeven wat u zegt over de scholen. Recent onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie geeft dat aan. De Britse REACT-studie geeft dat ook aan, met uitzondering van de in Engeland dan, met uitzondering van de leerlingen van de hoogste jaren van het middelbaar. Maar daar moeten we de bedenking maken dat in Engeland en ook in Nederland de leerlingen geen mondmasker droegen of dragen. En dat is bij ons wel het geval. En dat geeft ons toch een extra bescherming. Dat er besmettingen op school kunnen gebeuren en zullen gebeuren, dat is evident, maar het is inderdaad niet de motor. Maar toch zegt u, en daar heeft u gelijk, dat er in de groep van 10 tot 19 een toenemend aantal besmettingen is. Voor een stuk heeft dat te maken met contacten in de familie en buiten de school ook. Er is slechts een kleine fractie aan de scholen zelf toe te wijzen. En natuurlijk, de wijziging in het testbeleid heeft gemaakt dat in die groep waar heel vaak asymptomatische besmettingen zich voordoen, gewoon een periode niet getest is. En nu wordt dat opgeschaald en dan gaan we in die groep nu toch wel ook meer terugvinden en de transmissie dan kunnen stilleggen natuurlijk, want dat is van belang.
Oké, maar we kijken dus naar de curves en onze aandacht is gewekt. Hoe zou die curve, u bent biostatisticus, kunnen evolueren met de huidige maatregelen?
Wel, de huidige maatregelen hebben gewerkt tot op dit punt, maar we voelen natuurlijk opwaartse druk vanuit verschillende hoeken. Met name ook, we zijn daarmee begonnen vanuit het buitenland, dus daar moeten we echt zeer voorzichtig mee zijn. Maar de opschaling van de grenscontroles, of we dat nu graag hebben of niet, kan ons daar natuurlijk bij helpen. Het voornaamste is dat we dat we niet te laks worden binnen de bestaande maatregelen, dat we die goed proberen opvolgen. De overheid die brengt de contacttracing, de bronopsporing, maar ook het testbeleid terug op snelheid, dat gaat ons allemaal wel helpen. En we moeten ons inderdaad natuurlijk realiseren, er is wel goed nieuws geweest over vaccins en nog, maar ze zijn er vandaag nog niet, dus we moeten nog wel een periode op de tanden bijten en dan hopelijk kunnen we terug beginnen dalen binnen de bestaande maatregelen. Dat is wat we allemaal hopen.
Ja, u zegt er moeten geen maatregelen bijkomen, want dat gaat richting bevolking ook mogelijk niet zo simpel zijn. We zijn nu al relatief streng in vergelijking met de buurlanden. Ja, dan moet je die bevolking weer meekrijgen.
Ja, we zien wel dat een aantal buurlanden en ook wat verder weg gelegen Europese landen nu maatregelen overwegen of nemen. Bijvoorbeeld, in de grote Deense steden zijn de middelbare scholen toegedaan en gaat men volledig over op afstandsonderwijs enzovoorts. Duitsland overweegt bijkomende maatregelen.
Maar sommige landen moesten een inhaalbeweging maken ten opzichte van ons.
Ja. Italië bijvoorbeeld, die gaan het verkeer van personen tussen regio's aan banden leggen, zeker in de kerst- en de nieuwjaarsperiode. Wij hopen dat met de maatregelen die we genomen hebben en die vrij snel, vrij streng waren, dat we er inderdaad wel gaan komen. Voor de goede orde, er zijn altijd bijkomende maatregelen mogelijk. Hè. Maar daarmee wil ik niet gezegd hebben dat we die hier en nu vandaag voorstellen als iets wat moet gebeuren. Het kan altijd, want er zijn wel mensen die zich afvragen, ja maar, als het nu niet werkt, gaat het dan niet terug stijgen en wat dan? Nee, we kunnen altijd maatregelen bijnemen, zoals een verplaatsingsbeperking, zoals een perimeter, zoals al een paar keer gezegd is. Maar voor de mensen daarover panikeren, het is belangrijk om te weten dat we hopen dat we die maatregelen niet moeten voorstellen.
Die perimeter, dat is nu nog niet nodig.
Ik denk dat we nu eerst moeten zien of we met het opgeschaalde testbeleid, met de goede opvolging en met het opvolgen van de bestaande maatregelen en hier en daar nog wat winst die we kunnen boeken, zoals bijvoorbeeld op bepaalde werkplaatsen bij de overheid, in de scholen, in de leraarskamers enzovoort, dat we ertoe kunnen komen van het binnen de krijtlijnen van deze maatregelen te houden. Ja.
Mm-hmm. Er is zelfs een kleine versoepeling mogelijk in het verschiet. U weet wat er de voorbije 24 uur gezegd is over de erediensten. Dat moet wel kunnen?
Wel, dat is een kwestie van het wetgevend kader dat ervoor geschapen wordt. Dat moet inderdaad kunnen, hè. Dat is de juiste manier om het te zeggen. Het is opgelegd van bovenuit, maar daar toch ook de waarschuwing heel vaak. Hè, gaat het om oudere mensen, toch heel voorzichtig zijn. En waar mensen samenkomen, geldt overal hetzelfde. Hè. De maatregelen goed opvolgen, afstand, ventilatie, mondmasker en dan daarbij ook nog de nodige handhygiëne. Enzovoort. Ja. Dus heel voorzichtig zijn, want te veel mensen die samenkomen in een te kleine ruimte voor langere tijd, ja, dat kan superverspreiding geven, dat willen we niet.
Dank nog, meneer Molenbergs, voor het gesprek, maar ik wil nog één ding vragen, heel kort nog voor het nieuws van 6 uur. Komt ons versoepelingsmoment in het gedrang, gaat dat opschuiven door wat er nu gebeurt?
Wel, zolang de curve stilstaat, gaat dat versoepelingsmoment natuurlijk mee vooruitschuiven. Hè. Dat is in de logica, zoals het afgesproken is, wat er gaat gebeuren. Dus een bijkomende aanmoediging om toch de bestaande maatregelen goed te volgen.
Dus als we niet opletten richting februari dan echt?
Als we niet opletten, dan blijft het voor ons uitschuiven. Ja, en dat zouden we niet zo heel graag hebben. Hè.
Nee, dat is heel erg waar. Dank u wel, Geert Molenbergs, biostatisticus aan de Universiteit van Hasselt. En de KU Leuven, ik wens u nog een heel fijne avond.